Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leister. Ik ben Humberto Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos randstedelijk. Een podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Sjoerd Smithuizen, tegenover mij, hij zit er gewoon nog steeds, de Sperre van de Brink. En zoals iedere week houden we onze luisteraar een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
In een steeds meer digitaal medialandschap is er een Gallisch dorpje dat fier overeind blijft staan en alle stormen trotseert. De publieke omroep. Maar met het nieuwe kabinet dat in aantocht is, lijkt het tijd toch echt te keren. En daarom maken wij deze week een pleidooi voor het behouden van de publieke omroep, maar wel in een nieuwe vorm. Maar eerst buigen wij ons over de actualiteit.
Ik denk dat het niet lang duurt voordat jij benaderd wordt door een uitgeverij, hoor.
Of voor proza.
Zo literair, wat jij elke keer in die intro laat zien.
Ja.
Een Gallisch dorpje
ik wil dat
toch
hier
over is gewoon poëzie. Anyway, heb jij wel eens een meet cute gehad?
Nee. Tenminste, ik weet het niet. Nee, ik weet niet wat. Ik bedoelde eigenlijk, ik weet niet wat ja, meet cute is.
Er stond een stuk in The Atlantic over de overschatting van de meet cute door Gen Z. Meet cute is eigenlijk een soort verzamelterm voor je ontmoet iemand in het echte leven en daar ga je dan mee daten of daar word je dan verliefd op.
Deze term ook, dit is gewoon een soort het meest
bekend.
Normale wat er bestaat.
Nou,
toch?
Dat is voor heel veel mensen niet meer normaal, ja. Want iedereen zit op die dating apps
en
verlangen naar
meet cute.
Ja.
Ik heb wel eens meet cute gehad.
En succesvol?
Ja. Ik ben er nog steeds mee.
Wow. Nou, bij deze is de romantiek onder Gen Z'ers, zo die luisteren, weer gevoeld. Want Gen Z'ers zijn dus veel romantischer dan millennials. Er was een onderzoek door Hinge. En daaruit bleek dat Gen Z'ers 30% vaker dan millennials geloven dat iedereen één echte soulmate heeft.
Eén ook.
Geloof jij dat?
Nee, ik geloof wel dat je een soort soulmate gevoel bij iemand kan hebben. Maar
ja.
Niet dat exclusief één persoon is.
Maar goed, wat die auteur heel leuk beschrijft is hoezeer die meet cutes die nu zo verheerlijk worden eigenlijk vroeger ook niet bestonden. Want sowieso voor de industriële revolutie werd je gewoon min of meer uitgehuwelijkd door je familie. En daarna was eigenlijk toch vaak de manier waarop je een partner tegenkwam via werk, studie, de kerk.
Is even voor mijn soort oude millennial brein, de ultieme meet cute is dus Notting Hill.
Ja.
Toch?
Ja, zo van je kijkt naar hetzelfde schilderij in een museum en je denkt, wauw, dit is hem.
Dit is het gewoon.
Ja, maar tegelijkertijd, dat beschrijft die auteur ook heel erg. En dat kan ik ook wel onderschrijven, dat het vaak zo'n eerste indruk helemaal niet zoveel zegt.
Nee.
Net zoals het op een dating app, hè, dat is het kritiek op dating apps. Van ja, je gaat van een heel oppervlakkig beeld uit. Maar goed, uiteindelijk is het.
Dat oppervlakkig beeld is op enorm veel datapunten gebaseerd.
Ja, dat is bijna nog beter uitgezocht dan inderdaad.
Dat ene kutschilderij.
Nou, dat jullie allebei Van Gogh leuk vinden is ook niet zo.
Is ook niet een garantie voor de toekomst.
Nou, precies. Dus eigenlijk is het punt van, het is net zo oppervlakkig als een Tinder match. Ik moest ook denken aan het stukje van Taylor Swift. Ik moet eerlijk toegeven.
Heb je toch?
Nee, ik heb het album niet geluisterd, maar ik heb wel TikToks gekeken.
Ja,
dat stuurde een vriendin van mij door dat zij zingt van I want to go back to the 1830s. But without all the racist.
Okay.
En dat mensen dan zo laten zien van Taylor, je moet even uitkijken, want het was best wel een racistische tijd. En dat
ja,
ik dat dan toevoeg. Maar dat ik ook denk, waarom zou je in godsnaam terug willen naar 1830?
Ja,
het idee is van toen waren mannen nog hoffelijk. En had je nog een echte date. Van ja, toen ging je ook dood op je 30ste nadat je 10 kinderen had gebaard.
Is dit
en alleen
niet
maar
ook gewoon zeg maar qua historie van Amerika gewoon. De burgeroorlog was ongeveer toen.
Een heel vreemde keus.
Ja.
Nou goed, jij wilde iets over Barcelona zeggen.
Ja, ik wilde iets zeggen over Parc Güell. Mm. Ken je dat? Dat is die plek in.
Ja, dat ken ik wel. Ja,
de meest Instagrammable plek van Barcelona. Het door Gaudi ontworpen park. En dat is na de Sagrada Familia de meest de grootste toeristische trekpleister van de stad. Daar komen dus enorm veel mensen. En dat heeft jarenlang tot een vrij praktisch, maar vervelend probleem voor locals geleid. Namelijk, er is een bus 116.
Ja.
En die brengt mensen van hun werk naar huis. En er zijn mensen die rondom Paguel wonen.
Ja, kan.
Alleen, die hebben dus de hele tijd een logistiek probleem.
Die zitten in een soort hop-on-hop-off.
Ja, die is gewoon geen plek voor hun. Ja. Dus bussen komen voorbij en die zijn allemaal vol. Dus je komt gewoon niet thuis naar je werk. Barcelona heeft een haat-liefde-verhouding met toerisme.
Mm-hmm.
Zij voeren al best wel lang campagne tegen toerisme. Ze hebben echt billboards en zo van, kom gewoon niet eigenlijk.
Ja.
Die huidige burgemeester die zegt eigenlijk ik wil een stad met toerisme, niet een toerismestad.
Ja.
En daar voert hij dus ook actief campagne voor. En wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben eigenlijk een heel klein ingreepje gedaan. Ze hebben bus 116 van Google Maps gehaald.
Zo slim.
Is gewoon briljant.
Echt fantastisch. Ja. Ja.
En het mooie is, er was een soort actievoerder in die wijk die dacht van, ja, wat is dit nou weer voor halve gare oplossing?
Mm-hmm.
Probleem was direct opgelost.
Ja.
Bus 116 is een soort baken van rust. En iedereen die bij Paguel woont, komt lekker thuis.
Mm.
Dat is gewoon wat je wil. Ik las op Semaphore een leuk stuk.
Mm-hmm.
Semaphore sowieso erg aan te raden platform om te volgen. Dat stuk ging over een onderzoek van wat Stanford University had gedaan. En dat gaat over potentiële tekort aan data waaruit AI-modellen moeten scrapen om te leren. De data op het internet groeit met ongeveer 7% per jaar.
Oké. Okay.
Dat is best een forse groei, denk ik. Als je gewoon, het internet is al best wel groot.
Geen idee.
Nee, ik ook niet. Maar ik denk gewoon van, oké.
Okay. Het klinkt niet heel veel. Maar then again, er is al heel veel.
Ja, precies. Ja. Maar de data waarop AI-modellen getraind worden, die kunnen eigenlijk 200% groei per jaar aan.
Mm.
Dus die zijn op een gegeven moment gewoon door de data heen.
Ja.
En dat is best wel interessant.
Je ziet een beetje voor je als zo'n uit de kluiten gegroeide puber in zo'n te kleine broek.
Ja, precies, precies.
Dat
is de ChatGPT dan. Ja. En ja, ik vind het best wel een fascinerend ding van, oké, wat als die AI dan niks meer heeft om van te leren? Dan kan hij dus ook niet beter worden. En dan gaat die boom dan, gaat de glans er dan vanaf, mm-hmm, bijvoorbeeld. Maar Sam Altman, de CEO van OpenAI, die vindt dat dus totaal geen probleem. Want hij zegt van, joh, we trainen gewoon lekker door met synthetische data. Dus die modellen gaan zelf data creëren op basis waarvan ze zichzelf weer gaan trainen. Wat, zeg maar, in de afgelopen anderhalf jaar een paar keer echt grof fout is gegaan.
Mm-hmm.
En dan kun je echt in iets heel dystopisch terechtkomen. En een andere manier om meer data te genereren, zei hij, is we gaan gewoon mensen betalen. Die creëren gewoon data en daar worden die modellen mee getraind. Dus ik las een tijdje geleden een ander interessant artikel over de opkomst van een soort AI-onderklasse.
Ja.
En er zijn dan nu nog mensen die eigenlijk testen.
Ja.
Maar dit zou dan een soort van een verruiming van hun werkzaamheden zijn.
Een rare job description. Ga maar data creëren.
Heel
wat
weird.
Wat ga je dan doen eigenlijk?
En die mensen die je kunt ze eigenlijk het best vergelijken met die mensen die ook op die platformen van Meta die content modereren.
Ja, precies. Daar zat ik ook over.
Vet slecht betaald. Ja. Heel toxic. Heel slecht voor je.
Of zo, die documentaire.
Ja, heel grimmig.
Ga je dan de hele dag op Strava? Of wat moet je dan de hele tijd gaan doen?
Ik heb geen flauw idee. Wist je dat het Coachella was?
Ja, wist ik wel, ja. Ja.
Maar dat is niet meer echt
zo leuk dat jij altijd Coachella zegt.
Coachella?
Ik zeg gewoon Coachella.
Coachella, oké. Okay. Ja, ik weet ik veel.
Coachella.
Het klinkt als een soort Denglish.
Ja.
Oké, het was Coachella.
Maanden, ja.
Twee weekenden lang.
Dat was zo vroeg in het jaar.
Ja,
daar
klopt.
Daar is het kennelijk al heel warm.
Soort digital, maar dan in L.A.
Ja, dat is ook hoe ze het zelf omschrijven.
Ja, digital, denk ik wel, ja.
Ja.
Maar dat was altijd een heel ding of zo, toch? Van dat werd live uitgezonden op YouTube. Ik had echt het gevoel dat steeds een groter soort, tussen aanhalingstekens, cultureel moment was.
Ja.
Daar is de glans wel een beetje vanaf.
Ja, wat dan?
Nou, het is nu twee weekenden lang. Beide weekenden zijn absoluut niet uitverkocht.
Oh.
En
waar ligt dat aan, denk je?
Ja, de glans, de magie of zo is denk ik gewoon. Ik denk dat er wordt daar ook zo hard geld verdiend. Het is zo commercieel. Er waren altijd honderden van die brand activations. Die dan
ook wel vaak wat Nederlandse influencers.
Ja, klopt.
Voor mij heb ik Rianne Meijer daar ook wel zien staan.
Ja, nee, klopt. Die gingen dan naar van die dingen. Dus die hadden merken, die hebben dan villa's rondom de festival site. En daar verblijven ze dan. En daar is dan een soort site-programma. En een van die dingen van dit jaar, wat voor mij een soort van de ultieme signifier was van de status of gebrek daaraan van Coachella.
Ja.
Coachella.
Ja, heel goed.
Is Crocs en Pringles.
Ja.
Die samen een product lanceren.
Ja, denk je, wat kunnen zij nou samen doen?
Nou, ze hebben het dicht bij het product gehouden.
Ja.
Het is namelijk, de onderkant is gewoon een soort Crocs slipper-achtig ding. En op de enkel zit een houdertje. En dat houdertje heeft een soort elastisch stuk stof.
Ja.
En in dat stukje stof kun jij een kleine Pringles bus steken.
Het is echt.
En dan bij je enkel kan je een chipje pakken.
Het is, ja, Black Mirror had het niet kunnen bedenken.
Nee,
zo ontzettend kut.
Ja.
En ook die influencers die dan, er zijn dan twee influencers, die moeten dat dan dragen.
Ja. Ja,
die erbij lopen.
Die lopen als stel hand in hand op het terrein.
Met die Crocs.
Met die Crocs keer Pringles.
Maar je ziet toch ook in die blikken ook van, ja jongens.
Is dit het leven?
Ja.
Is dit nou wat het...
Ik hoop dat ze er heel veel geld voor hebben gekregen.
Ik hoop het ook. Ik hoop het ook.
Denk het niet.
Succes Coachella met de editie van volgend jaar.
Hey, en voordat we naar het hoofdonderwerp gaan, Per, jouw nieuwe podcast is...
Vandaag, als we dit opnemen.
Hoe voelt het?
Spannend wel.
Ja?
Ja. Ja, ik vind het toch al...
Het is gek, hè? Het is ook gek als iedereen hier dan vraagt. Dat vroegen mensen net ook jou. Dat herken ik er erg van. Heb je al veel reacties?
Ja.
Denk van, het staat pas 2 uur online.
Ja, valt wel mee.
Maar je moet dus gewoon
had
zeggen,
ik veel reacties
superveel,
moeten hebben.
Superveel.
Ja. Nee, het is spannend, want het is... Ik bedoel, ik heb sowieso bij alles wat ik maak... imposter syndrome.
Ja?
Ja? Ja, wel gewoon uiteindelijk niet voor... Het houdt me niet tegen om het te gaan maken.
Ja, ja.
En ik heb het eigenlijk ook pas vlak voordat het uitkomt. Dat ik dan denk van, ja, wie ben ik eigenlijk om dit te doen?
Ja, waarom heb ik dit eigenlijk gedaan? Ja. Waarom wilde ik dit?
Wie zit hier nou op te wachten?
Ja.
En dan ga ik het naluisteren en denk van, nou, eigenlijk is het gewoon best wel leuk.
Ja.
Ik heb dit gedaan en het was gewoon goed. Het was leuk. Dus ik heb hem toch nog recht met de breiden.
Je hebt ook wel eens verteld dat je onze podcast ook gewoon wel eens gewoon recreatief...
Ja, ik heb jou één keer een appje gestuurd. Toen wees jij me op dat het heftig was. Toen zei ik inderdaad, ik heb hem net gewoon nog een keer geluisterd. Ik vond hem echt leuk.
Ja, zei ik van, luister jij onze podcast gewoon in je vrije...
Schaamde me ook daarna. Maar
wel fijn dat je nu nog een leuke podcast hebt.
Ja, ik haal mezelf gewoon lekker zoet. Eerste aflevering gaat over merkstrategie. Zit een ding in wat wij ook wel eens samen besproken hebben. Maar dan veel dieper. Veel dieper de backstory in. Dat Venezia ding. Dus
toen
dat gaat
zelfs Timo een voetbal-t-shirt gekocht.
Nou, dat bedoel ik. Iemand die echt totaal niet op het spectrum van voetbal zich bevindt. Toch overgehaald. In de eerste aflevering zit een vurige discussie tussen Sam van Raalte en mijzelf. Of het nou cringe is of niet. Wat daar gebeurt.
Leuk.
En over een paar dagen... Sterker nog, als je dit luistert, staat de tweede aflevering
vandaag,
al live.
Right now.
Precies. En die gaat over jonge kinderen. En ja, zeg maar de dynamieken die achter de handel in voetbalkinderen schuil gaan. Dat is best wel grimmig. En ook heel interessant. Volg die podcast. @grofgeld.podcast op Instagram. Of mijn eigen @pdvdb. En op de gewoon alle platformen. Podimo, Spotify, Apple Podcast.
Nee.
Doe het.
Doe het.
Nou, na deze promo gaan we nog even naar een sponsor, Gideon. En daarna gaan we het over de publieke omroep hebben.
Ja, we hebben nog steeds onze leuke sponsor Gideon. Gideon verandert de bouwsector op positieve wijze, zodat ze bijdraagt aan een gezonde, fijne en mooie leefomgeving. Nu en in de toekomst. Want wist je dat hout een natuurlijk materiaal is en daardoor komen er geen gevaarlijke stoffen vrij bij bewerking en komen er geen schadelijke deeltjes in de grond of in het water. Hierdoor is hout veilig voor mens, bodem en grondwater. En daarnaast isoleert hout ook nog eens heel goed.
Ik hoor hier een rijtje extreem goede
alleen maar pluspunten.
Argumenten.
Ja.
Inmiddels weet de luisteraar dat ik een enorme houtwoning aficionado ben.
Je bent een houtliefhebber.
Ik ben een absolute houtliefhebber. Voor mij is een houten huis een beetje... als je de meet cute in een ruimte zou veranderen... dan is dat voor mij een houten huis.
Mooi.
Er zit romantiek in. Je verlangt ernaar.
Het heeft iets nostalgisch.
Precies. Dus kijk op wij.
Dat
willen...
ook al in 1830?
Ook dat, inderdaad. Taylor Swift kan het waarschijnlijk ook weer doen.
Zij woont ook in een houthuis.
Ik sluit het niet uit. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen. Jij was op een première.
Ja, het viel jou op.
Ja, mij viel iets op, ja. Okay. Verklaar even jezelf.
Ik ga de boel verklaren. Ik doe nooit influencer dingen. Behalve heel soms.
Behalve vlak hiervoor over houtbouw.
Behalve voor houtbouw en voor maatpakken. Mm-hmm. Ik had een maatpak gekregen. Ja. Ben ik heel erg blij mee.
Mooi maatpak ook.
Van een meisje die maatpakken maakt voor vrouwen. Measure heet haar bedrijf. Echt helemaal top. Ik kan het oprecht aanraden. Maar goed, ik had het wel gratis gekregen.
Ja.
En dan is toch
niks
een beetje...
Is gratis in niks deze wereld. Gratis.
Dus toch een beetje het idee van... Daar moet... een post of iets. Er moet een foto van ontstaan.
Je kan het gewoon rustig. Het is een CSP. Zeg het maar gewoon. Er moet een post gemaakt
en
worden.
En ik ben extreem ongemakkelijk op dat gebied. Ik kan dat gewoon niet. Nee. Ik heb ongelooflijk veel respect voor mensen die zelf gewoon posts kunnen maken en daar geld voor kunnen krijgen. Ik vind dat echt knap.
Ja.
Want qua imposter syndroom, ik word gewoon helemaal gek van het idee dat ik dat moet doen. Dus wat dacht ik? Ik ga dat pak aantrekken en ik ga naar een première. Ik ga naar een première van RTL.
Dit is wat native content
daar
is.
Daar weet je dat foto's gemaakt gaan worden.
En dan pak je die foto.
Ik daarheen, dat was ook helemaal gelukt. Maar goed, toen was ik dus bij die première en toen vielen mij meer dingen op. Mm-hmm. Want eenmaal ben je daar binnen.
Ja,
en dan,
die post eigenlijk stond er al
die
op.
Die was er al meteen en toen dacht ik...
Kon je ontspannen.
Ja. Het was de première van Maxima. Het was een... enorm evenement.
Ja.
Echt gewoon ontzettend goed geregeld.
Ja.
Ik stond, dus je moet dan voor die rode loper, het was een blauwe loper in dit geval, hè? Royal Blue. Heel leuk.
Ja.
Stond ik ook achter een groepje meiden en ik zat de hele tijd, wie zijn dit? Wie zijn dit? Ik ken ze ergens van. Mm-hmm. En ze kenden elkaar allemaal, het was een groot bleef, maar waren dus alle deelnemers van The Bachelor. Weet je wel? Maar dus dat niveau, hoeveel RTL-mensen daar zijn.
Ja, ja, ja.
Heel RTL.
De hele stal was er.
Gewoon alle RTL-programma's zitten daar in de zaal. Dat is supergoed geregeld.
Ja.
Nou, dan gingen we die serie kijken. Hartstikke goed. Ik vond het echt oprecht een hele leuke serie.
Shout-out naar mijn buurvrouw. Die heeft het geschreven.
Nou, echt. Ik vond het echt goed gemaakt. Daarna kwam dus een speech van Peter van der Vorst. Dat is de baas van RTL.
Ja, ja, ja.
Die zei, ja, wat fantastisch dat we dit gemaakt hebben. Ik ben er zo trots op. En het was meteen al een heerlijk project. En ik weet nog dat we bij elkaar kwamen voor een lunch 2 jaar geleden. En eigenlijk was het meteen geregeld binnen die lunch.
Ja.
En toen begon ik wel te denken...
Toen ging er een klein lampje.
Toen begon was de eerste incentive dat ik wel dacht... Ja, ik werk voor de NPO als ik tv maak.
Mm-hmm.
Ik ben nu met iets bezig. Daar hebben we 1,5 jaar...
Over geluncht.
Over geluncht. Ja, nou, vooral geleurd. En dan ging je verder. Peter van der Vorst zei, we hebben nu ook al 25 landen hebben dit verkocht.
Ja.
En er komt een tweede seizoen. Dat is natuurlijk een beetje het andere uiterste. Mm-hmm, hè?
Mm-hmm.
Als je het over de NPO hebt. En het gaat natuurlijk veel over de NPO de laatste tijd. Het is dat idee dat de NPO te links is weer helemaal in zwang. Dat is weer helemaal omarmd door alle rechtse partijen die nu aan het formeren zijn. En die liever... vandaag dan morgen alles op zwart zouden willen zien.
De NPO is een stokpaardje.
Ja. Nou, en ondertussen heb je natuurlijk ook... de kijkcijfers zijn natuurlijk ook lastig bij de NPO. Ik bedoel, daar krijgen ze natuurlijk misschien minder kijkcijfers hebben dan dat ideaal zou zijn voor een uit gemeenschappelijk geld betaalde omroep. Dus dachten wij, we gaan eens even open brainstormen. Hè?
We gaan de NPO hervormen.
Met ideeën komen. Ja. Dit is een open brainstorm waarin wij en ChatGPT hebben nagedacht over hoe kunnen we die NPO-programma's nou minder links, lekker voor iedereen, lekker commercieel en goed bekeken maken. Daar gaan we straks het over hebben. Maar eerst wilde ik het ook toch nog wel heel even hebben over dat idee dat de NPO... heel links is. Want ik heb het idee, als je naar die cijfers kijkt, dat gewoon best wel meevalt.
Ja, dat hele verwijt van dat het te links... Ik bedoel, het fundament van de publieke omroep en de mediawet is pluriformiteit.
Dus in een ongehoord Nederland is er ook gewoon.
Nou, maar en ik heb sowieso het idee dat ze daar best wel aan voldoen. Ik bedoel, als je kijkt naar een programma als Op 1, heeft gewoon eigenlijk nu alleen maar rechtse omroepen.
Ja, daar is ook onderzoek naar gedaan, toch?
Ja, dat er gewoon heel veel. Het zitten ook veel meer rechtspolitici, et cetera. Nou, Poont is dan een beetje. Die zou dan natuurlijk helemaal de spraakmakende rechtse omroep. Dus niet helemaal geworden. Maar die hebben wel de Hofbar. Wat ik trouwens geen onaardig programma vindt met Rutger Kastikum. Ja, is best goed. Maar goed, dan heb je nu dus die. Tuurlijk heb je wel dan op de vroege avond heb je dan Sofie en Jeroen. Maar goed, dat wordt over een paar maanden ook weer Jinek. Dat is dan Afrotros. Dat vind ik ook niet super links.
Nee.
Toch? Per
nee.
se?
Nee.
Maar goed, kijk, ik heb het idee dat dat verwijt van. Er is natuurlijk een soort van elite verwijt of zo. Ja. Wat heel erg vanuit Wilders ook wordt. De hele tijd maar weer uit de kast wordt gehaald. En dat wordt volgens mij veel meer dan door de programma's. Want ik zou best wel eens Wilders gewoon willen vragen van, nou, wat vind
je? Recenseer wat programma's.
Je, ja, wat vind je dan zo links? Of wat, waar vind je dan het niet goed? Maar dat wordt natuurlijk vooral gevoed door bijvoorbeeld de vorige bestuurszitter van de NPO, Shula Rijksman, die gewoon meteen nadat ze daar wegging wethouder voor D66 werd.
Ja.
Of dat de VPRO een hele uitgebreide documentaire over Sigrid Kaag uitzond rond de verkiezingen. Ja. Daarvan kan je ook.
Dat was niet heel tactisch.
Ja, kan je van allebei ook wel zeggen van hoe handig is het of zo. Maar goed, ondertussen vind ik ook. Kijk, wat bijvoorbeeld Mona Keizer van BBB nu steeds zegt, is dat verhaal van ja, de NPO maakt alleen maar hele woke programma's.
Ja, dat is gewoon
echt super meevallen. En wat je ook ziet, is dat op het moment dat dus de NPO dan zeg maar programma's gaat maken waarin ja, de gewone man, zeg maar even, gehoord wordt.
Mm-hmm.
Dat daar gewoon geen hond naar kijkt.
Ja,
dus nu heeft de NPO een nieuw. Dus de EO heeft nu Dit is Nederland.
Ja.
Daar hadden toevallig onze collega's van Podcast Over Media hadden het daar ook over. Alex Mazereel en Alexander Klupping. En dan gaan ze dus, ja, dat zijn dan twee presentatoren en die gaan dan volgens mij is het elke week, gaan dan dus bespreken wat houdt Nederland bezig.
Ja.
En dan gaan ze dus mensen inbellen of het is een soort heel interactief met allemaal verschillende mensen in het land in ook een soort selfie, soort voxpops reels zeg maar opgenomen.
Een soort moderne Hart van Nederland.
Dan gaan ze dus bijvoorbeeld, dan gaan ze dus bijvoorbeeld een barvrouw in Roermond. Gaan ze dan vragen van hoe was je dag? En dan zegt ze, nou, ik had echt een kutdag, want het was heel lekker weer. Een hele invasie van Duitsers die allemaal naar de outlet kwamen. En alle parkeerplaatsen waren vol en alle terrassen. Gadverdamme, ik haat Duitsers. En dan zie je die presentator zo. Oké, dan gaan ze verder naar verder dan is er iets over Brussel of zo. En dan is er weer zo'n vraag aan de kijker van waarvoor zou jij naar Brussel gaan? En dan gaan ze dus allemaal zeggen, komt iedereen met zijn eigen persoonlijke ding. Dus bijvoorbeeld iemand die zegt van, ik vind het belachelijk dat er zo weinig Twents wordt gesproken in Nederland en alleen maar straattaal. Goed, dan denk je van, dan wordt er in elk geval geprobeerd om het hele land zeg maar aan het woord te laten.
En dit is publieke omroep ook gewoon?
Ja, dat is EO. Wow. Maar goed, daar kijken dus nog geen 50.000 mensen naar.
Oh, echt?
Ja, en dat is wel echt. Ik bedoel, ik wil later nog iets zeggen over dat ik kijkcijfers niet vind dat die heel belangrijk moeten worden gehaald. Maar dat is wel echt voor een prime time. Of ja, het is geloof ik om 6 uur 's avonds.
Ongelooflijk weinig.
Ja, is echt niet veel.
Nee.
Maar goed, je ziet gewoon hetzelfde eigenlijk in ook in de landen om ons heen. Je hebt natuurlijk ook NBC in Amerika. Die worden ook heel vaak van beticht dat ze te links zijn.
Mm-hmm.
Hadden ze daar nu onlangs ook weer een of andere nieuwe soort talking head aangenomen die dan voor Trump had gewerkt. Nou, die heeft daar geloof ik 4 dagen gezeten, omdat hij daarna weer beschuldigd werd van dat ze betrokken was bij allerlei
campagnes.
Ja, verschimmige deals en zo. Dus die moest toen ook weer weg. En dat staat dan weer heel slecht voor NBC. Dus het is gewoon een soort lastige kramp waarin die publieke omroepen zich lijken te bevinden. Dat ze dus soort van het imago hebben van links.
Mm-hmm.
Terwijl ik dus eigenlijk kan niet voor NBC spreken, maar voor NPO. Vind ik dat eigenlijk helemaal niet zo heel erg opgaan. En dan heel erg gaan van, hoe gaan we dan meer? En dan gaat het ook vaak weer mis.
Ja, want ze zijn en natuurlijk eigenlijk in de missie staat dat ze voor iedereen moeten zijn.
Mm-hmm.
Dat is ook het idee van het pluriformen. Maar dat voor iedereen zijn betekent dus eigenlijk ook dat je gewoon veel kijkers zou moeten hebben.
Nee, ja, en dat is natuurlijk het lastige dat zeg maar de NPO trekt zich natuurlijk wel superveel aan van kijkcijfers.
Ja.
Wat ik ook begrijp. Want je wil inderdaad iets maken wat veel mensen aanspreekt. Maar dat maakt natuurlijk ook dat ze ook soms wel programma's maken die misschien iets te veel draaien om ja, entertainment.
Scripted reality-achtige.
Ja. Nou ja, dat is het ingewikkeld. Want kijk, de NPO heeft in principe natuurlijk een publieke taak die draait om het informeren van de burger en zeg maar belangrijke thema's bespreekbaar maken. Ja. En dat gebeurt ook. Ik bedoel, ik vind series zoals Klasse en Schuldig en ja. Nou, recenter een hele mooie docuserie. Ook Staal over Tata Steel. Mm-hmm. Het is allemaal van de Human trouwens. Ik werk niet voor de Human, overigens. Maar love de Human. Maar,
je hebt een maatpak van ze. En,
misschien een keer iets. Nee, maar dus het kan wel. Maar het is ook lastig. En ik snap wel heel goed ook dat een spagaat is.
Ja.
Want stel dat ze alleen maar dingen zouden maken waar niemand naar keek. Ja, dat is
dat
ook
slaat niet. Ook nee. Helemaal nergens op. Nee. Nee, dus er moeten ook gewoon mensen naar kijken. En dat is voor mij ook onderdeel van die missie. Maar daar komen ze inderdaad wel op een soort spanningsveld van hoe commercieel ga je?
Ja, nou, hoe commercieel ga je?
Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst gaan wij heel commercieel naar Squarespace.
Leuk. Ja, we hebben nog steeds ons ontzettend gezellige sponsor Squarespace. Het platform waar je heel gemakkelijk een eigen website bouwt. Squarespace is het alles in één platform voor ondernemers om online op te vallen en succes te behalen. Want ja, dat is toch ook belangrijk als ondernemer. Of je nou net begint of een groeiend merk beheert, Squarespace maakt het eenvoudig om een prachtige website te maken, in contact te komen met je publiek en alles te verkopen. Maar ook echt alles, van producten tot inhoud tot tijd. Allemaal op één plek kan je het verkopen en allemaal volgens jouw voorwaarden. En Perre, we weten inmiddels allemaal.
Dat is een soort vaste nieuwe keukenrubriek.
Als jij niet hier zit, dan zit jij aan je Squarespace website.
Dan ben ik aan het optimaliseren. De nieuwe keuken, zit eigenlijk midden in een hele interessante groeifase. En daar kan je natuurlijk met Squarespace allerlei goede dingen aan bijdragen. Zo kun je bijvoorbeeld je klanten en facturen beheren. Wat vrij essentieel is als je in een groeifase zit.
Ja, is belangrijk.
Je kunt leads screenen. Ook essentieel als je in een groeifase zit. En je kunt betalingen van facturen ontvangen.
Dat is altijd
dat
fijn.
Is misschien
als
het essentieelste.
Als facturen betaald worden.
Ja, precies.
Hoe fijn dat je dat dan ook kan beheren.
En het is in één gestroomlijnde aanpasbare workflow. En ik kan niet anders zeggen dan dat het gemak oplevert. En dat is ook iets wat je nodig hebt als je in een groeifase zit.
Ja.
Dat weet je als geen ander.
Het is fijner om gemakkelijk te groeien dan ongemakkelijk. Zeg ik altijd. Ga naar squarespace.com/vsr voor een gratis proefperiode. En wanneer je dan helemaal klaar bent om te lanceren, gebruik dan de code VSR10 om 10% korting te krijgen op je eerste aankoop van een website of domein. Kijk, we zaten gewoon de afgelopen tijd met je na te denken van wat zijn nou mediaformats die scoren.
Ja. Jij bleek een verrassende fascinatie te hebben voor.
Ik kom enorm uit de kast als commercieel persoon.
Als een branded content liefhebber eigenlijk.
Ik hou van branded content. Nou ja, niet van alle. Maar wel van sommigen. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van het format Hot Ones.
Ja.
Ik luisterde dus die podcast over media aflevering. Moet er even bij zeggen. Ze hadden het hier ook over.
Ja.
Zo gaat dat in podcastland. Ja, Great Minds Think Alike. En zeker die van Alex Mazereel en ik. Alex is ook tv-recensent bij de Volkskrant. Als hij voor mij is ingepland, heb ik een probleem. Die man kijkt zo ontzettend veel tv. Elke keer als je denkt, ik kan hier, dan heeft hij
voor jouw voeten weg.
Hij pakt er ook 3 in 1 column. Weet je dat je denkt, Jezus, Mazereel, even rustig.
Ja.
Nou goed, hij had dit ook alweer voor mijn voeten weggemaaid. Maakt niet uit, ze zitten toch achter de betaalmuur. Kan het hier ook nog wel brengen. Dat zijn dan weer de nadelen van commercie. Hot Ones, voor wie het niet kent. Het is een super grappig format.
Ja.
Ik heb nog nooit zoiets gezien. Het is bizar. Het is een interview YouTube. Mm-hmm. Kanaal.
Ja.
Uit Amerika. Als ik het ga vertellen, denk je, dit is heel saai.
Nee,
maar het is heel leuk. Het is dus mensen, celebrities. Maar echt van de categorie AAA.
Ja.
Hè?
Justin Bieber.
Ja, die weet ik niet zeker. Maar wel Gwyneth Paltrow heeft er gezeten. Emma Chamberlain. Echt dat soort namen. Mm-hmm. Die krijgen die zitten aan een tafel met een interviewer. Wil ik meteen bij die interview is ongekend saai. Die vragen die man stelt zijn echt van het niveau ChatGPT 1 prompt. Gewoon zo van, Perre, wat vind je leuk aan podcast maken? Of zo, echt dat niveau. Nou, en dan gaat die persoon, die gaan ze dus ondertussen kip eten met hele pittige sausen.
Ja.
Daarom
dat
heet
gaat,
het
dat gaat ook
steeds pittiger.
Ja. Ja.
En dat is zo populair. En mensen willen daar zo graag aan meedoen. Toen ik dat keek, dacht ik, ja, wat zitten we eigenlijk te doen? Weet je wel? Met dat je dan, hè, zoals ik, 1,5 jaar moeite doen. Je kan ook gewoon pittige saus op een tafel zetten. Hele saaie vragen stellen. Dus ik denk dat...
Er zit een, wat geniaal aan dit format is, is dat er een soort hoek in zit, waardoor je het afkijkt.
Ja, je wilt toch zien hoe ze
gaan. Je moet,
ja,
je wilt weten hoe
de... En ze het heel erg, hè? Want je ziet dan al Millie Bobby Brown of zo. Zie je al dat zij gaat huilen. Ja. En dat helemaal, oh, ik kan niet meer doorgaan. Oh, ik ga toch door.
De titel
dat
is ook altijd gewoon lekker clickbaity.
Ja, bla, 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 cries over, bla, bla, bla.
Ja.
En ik dacht, ja, dit ik moet dit gewoon ook gaan maken.
Ja, dat is slecht en goed nieuws.
Mm-hmm.
Goed nieuws voor jou als kijker, slecht nieuws voor jou als maker.
Mm-hmm.
Het is al in Nederland gemaakt. Gesponsord door de KFC.
Echt?
Gehost door Willy Warta. Al best een stuk of 10-20 afleveringen of zo, denk ik. Erg leuk.
Heel jammer.
Ja. Maar als kijker...
Maar kunnen we niet een vegan... Ik zit te denken, kunnen we niet met de nieuwe keuken?
Geen slecht idee.
Hele pittige
geen slecht
paddo's
idee.
Maakt.
Seizoen 2, Willy Warta, sponsored by...
Nee, ik.
Oh ja, ja, sorry.
Hallo. Denk ook even aan mij. Ik heb straks werk nodig.
Nee, ik zit helemaal in dat Squarespace en ik ben aan het optimaliseren.
Nee, nee.
Seizoen 2. Ja. Sorry, Olly.
En dan wel hele... Dit is een soort ook nieuw old girls. Old girls ga ik ook doen.
Wij maken een soort woke hot ones.
Ja.
Ja.
Met hele pittige...
Pittige vrouwen.
Ja. Ja, zo heet het. Zo heet mijn nieuwe interviewserie. Pittige vragen aan pittige vrouwen.
Hete vragen aan pittige vrouwen. Ja. Oké. Okay.
Gesponsord door Doritos. Ja. Nou, sorry hoor. Als RTL nu niet belt, dan begrijp ik.
We kunnen wel. We zijn inturen als brainstorm.
Wij zitten in een flow. En we hadden dus ook even... Timo had ons geholpen. Die zit lekker ook altijd in chat. GPT. Dachten van, nou, hoe gaan we nou die NPO-programma's...
Moderniseren.
Hoe zou dat nou commerciëler kunnen? Als je denkt van, hè, er wordt ook gedoe over die over dat belastinggeld natuurlijk. Komen we straks nog even op. Is ook een beetje onzin. Maar goed, dan ga je dus vragen van hoe gaan we dat nou commerciëler en voor een groter publiek.
Wat is de hoek van de programma's?
Wat moet er gebeuren? Hebben we een paar dingen dus geprobeerd. Nou, bijvoorbeeld Podium Witteman. Dat vind ik echt zo'n iconisch NPO. Als je nou denkt van, vat de NPO voor mij samen in een programma. Misschien wel Podium Witteman. Dan kwam je echt heel duidelijk kwam je eruit met... Vervang Witteman. Dat kan niet meer. Die is oud en niet toegankelijk.
Wie zou dit moeten presteren?
Ja, Willy Wartaal, denk ik.
Ja.
En dan weer met
nee, ik weet het al.
Sausen.
Ik weet het al. Dit is cross-promotie van andere NPO-content. De winnaar van Maestro.
Ja, dit is
gaat
sterk.
Podium
kijk, dit
presteren.
Is sterk. Want nu denk jij zoals RTL. Net zoals dat ik in die rij achter die bachelor
houden. Exact. Dus wie Maestro wint, presenteert Witteman... Podium Witteman.
Ja, of Rien.
Podium Wartaal.
Of Rien van Bachelor.
Kan ook.
Ja, ik denk
ook.
Dat hij een modeprogramma moet krijgen.
Wie is Rien van de Bachelor? De Bachelor.
De Bachelor zelf.
Ja, ja, oké. Okay. Ik vond mijn idee wel sterker.
Dat ik vind jouw idee ook sterk.
Die cross-promotie tussen die twee programma's.
Ja.
Nieuwsuur.
Ja. Was hij ook heel, was hij stellig over.
Ja. Nou, dit komt al een beetje in de buurt van dat Dit Vindt Nederland.
Eigenlijk wel. Hij zegt, ga influencers interviewen met interactieve advertenties... Die de hele tijd door het beeld vliegen.
Ook echt heel leuke woordgeving. De hele tijd.
Ja.
Het gaat maar door, interactieve advertentie.
Pittige sausen ads.
Ja.
Ja. Dus het eigenlijk gewoon, ja, in plaats van nieuws... ga je dan dus influencers vragen van... wat vind jij van
Tata Steel. Ja,
ja, van Tata Steel.
Ja.
Ja.
En dan
best leuk.
Ja,
okay,
ja. Het is een nieuwsuur wordt een soort foxpop programma. Wie zou dit dan... Anchoren. Want je wil wel nog dat
ik wil weer Bram Krikke zeggen, maar dat is gewoon de enige influencer die ik ken. Of die Pieter Vallei.
Dat vind ik een hele leuke.
Die zie ik wel achter zo'n desk staan.
Ja, en die vind ik ook echt oprecht grappig.
Ik vind hem heel
geniet geestig. Van zijn persiflages. En
ik denk ik denk dit moet helemaal een Pieter Vallei programma zijn. Dus hij is de presentator, maar hij is ook de influencer ter plaatse. Hij doet alles.
Ja, 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 ja.
Alle branding.
Wat ook nog, waar hij...
Weet je hoe weinig dat kost?
Ja, dat is... Precies. Het is heel efficiënt produceren. Ja. Dat zou Geert Wilders kunnen waarderen.
En hij spreekt echt iedereen aan.
Nee, precies. Hij is inderdaad Ja, hij is een hele goede gast. Hij heeft ook een... Want je slaat twee vliegen in één klap. Want hij heeft op zijn Instagram heeft hij een formatje... waar hij pawnshop persifleert. Dat is een programma wat nu meer RTL-achtig is. Mm-hmm. Waar je een shop waar je je oude spullen kunt verkopen... en andere mensen kunnen die dan kopen, volgt. En daar zitten hele excentrieke karakters in... die hij met Bram Krikke samen persifleert. Kijk. Dat kan je ook dan meteen... Dat koop je in één keer. Package deal.
Sophia en Jeroen?
Een interactief roddelprogramma. Zit ook niet heel ver van wat het nu is.
Interactief roddelprogramma waar kijkers meestemmen over wat ze van mensen en onderwerpen vinden.
En waar ze ook mee kunnen doen aan prijsvragen.
Het is vaak ook het stapelen van formats. Hè? Dat vind ik wel heel leuk.
En ze denken ook aan PR-strategie. Want ChatGPT zegt presentatoren moeten ook meedoen met gameshows zoals De Verraders, et cetera.
Ja.
Voor zichtbaarheid. Wat me hier opvalt is dat er presentatoren staan en niet Sophie en Jeroen. Dus daar merk je altijd, het schuurt.
Zeker. Hij blijft
schuurt.
Ook niet zeker.
Niemand is zeker van zijn plek.
Ik vind ook, als ik hier dan over nadenk, ik zou ook die rechtszaak tegen Siewert, vind ik, daar laten ze het ook echt liggen.
Ja.
Want daar kan je echt nog zoveel mee doen qua, zeg maar, Idols, Big Brother-achtig format.
Ja.
Mag Siewert zijn geld terugkrijgen of niet?
Ja.
Wat moet hij daarvoor doen?
Eigenlijk moet
hoe
hij soort
ver
van,
wil Siewert gaan voor een tweede kans?
Zeg maar, in zijn taakstraf zit een format eigenlijk, toch? Van net als je had in de UK, had je Matt Hancock.
Mm-hmm.
Hij was minister van Volksgezondheid. En hij was een van die mensen, net als Boris Johnson, die de COVID-regels die hij zelf gevormd had, de hele tijd overtrad. En toen is hij mee gaan doen.
Maar heeft Boris Johnson al een reality-programma?
Dat zou ik
denken. Dat was toch echt. Ik bedoel, maar dat was toch wel echt een lachen gast.
Ja. Toen hij nog. Dit was ook zo iemand die nog lachen was toen hij burgemeester van Londen was. Dacht ik, wat een mooie gast.
Grappig, ja. En toen liep het uit de hand.
Ja, toen ging het te ver.
Partygate.
Ja, precies. Nou, Matt Hancock was daar ook bij Partygate. En hij is toen uiteindelijk in I'm a Celeb, Get Me Out of Here mee gaan doen.
Mm-hmm.
En daar in dat programma kon het publiek stemmen wie er hele gore uitdagingen moest doen. En toen hebben ze dus gestemd dat hij geitenpiemels moest eten en tussen slangen moest lopen.
Omdat iedereen hem haat.
ChatGPT had het bedacht kunnen.
Maar dat zou ook met Siewert nu kunnen.
Ja. We laten hem gewoon iets. Ja. Ik zie het voor me.
Ik merk dat ik heel enthousiast word, maar dit willen we niet echt.
Nee,
we willen niet echt dat alles een interactieve gameshow wordt. Ik vind Sophia en Jeroen een hartstikke goed programma hoe het nu is. Podium Witteman, heb ik ook niks slechts.
Ik gun Paul Witteman dat programma ook gewoon.
Ik ook.
Ik vind dat heel lullig als dat weg.
Dat wil ik ook helemaal niet.
Nee.
Ik wil wel dat programma met Pieter Vallei.
Ja, zeker.
Dat wil ik
zeker.
Wel.
Dat is gewoon als er één influencer is waar ik erg fan van ben, is
dus
hij
die
wel.
Kan, maar goed, verder. Kijk, die NPO... Het is gewoon belangrijk dat het bestaat. Dat is gewoon zo.
En ik heb even de rekenmachine gepakt om dat te bewijzen. Of tenminste, niet om te bewijzen dat het belangrijk is dat het bestaat. Want dat doet het zelf al.
Ja.
Maar dat het allemaal wel meevalt. Wat die Mona Keizer weer allemaal roept. Mm-hmm. Met die stokpaardjes van haar dat het allemaal te veel geld kost. Ik heb het even afgezet tegen wat dingen. Ten eerste, het budget waar zij het over had klopte sowieso niet. Dat was ongeveer 300 miljoen minder dan de 1,2 miljard die zij zei. Van belastinggeld gaat er 800 miljoen euro naar de publieke omroep.
Mm-hmm.
Daar wordt een ongelooflijke hoeveelheid content voor gemaakt. En zet het even af tegen de totale rijksbegroting van 433 miljard.
Ja.
Dat betekent dus dat 0,18% van die begroting geallockeerd is voor de publieke omroep.
Ja.
Met andere woorden, iedere 100 euro die Dortje Smithuizen aan belasting betaalt, daarvan gaat 18 cent terug jouw zak in. Via de publieke omroep.
Nou, ik ben ook lid van de omroep.
Ah ja, nou, dat wordt er ook nog een beetje afgeroomd.
Een beetje extra.
En toen dacht ik van, maar dit plaatst het al iets in perspectief.
Ja.
Maar toen dacht ik van, eens eventjes kijken wat Netflix eigenlijk. Hoe gaat het daar dan? Nou, als je de topcontent van Netflix pakt, daar geeft zij tot ongeveer 20 miljoen dollar per uur aan uit. Dus voor een hitserie.
Ja.
Als je dan de totale uitgaven van een heel jaar NPO... alle zenders, alle alles, online dingen, scripted, alle radio, alles gewoon. Dat kost hetzelfde als 40 uur Netflix topcontent. Dat is toch een koopje?
Ja, dat is een koopje.
Toch?
Ja. Nou, en dat is denk ik gewoon concluderend wel wat ik heel erg voel als het gaat om de NPO. Van we hebben zo'n omroep wel echt nodig. Want zeker. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar... Timo liet ons in voorbereiding ook beelden zien van India, waar weliswaar een hele kleine publieke omroep is, maar gewoon echt vooral eigenlijk al het nieuws door commerciële omroepen wordt opgepakt. En dan zie je echt alleen maar een soort Fox News 2.0. Ja. Ja. Waarin mensen gewoon alleen maar tegen elkaar aan het schreeuwen zijn in Zoom calls. Alles draait om confrontatie, polarisatie en shock. Of om entertainment. En dat is natuurlijk... Wat de NPO gewoon heel goed kan, is gewoon een soort van verbindende factor zijn of agenderend zijn zonder te polariseren. En dat is denk ik waar de NPO heel belangrijk voor is. Maar goed, ik ben het ook wel met jou eens dat misschien het een beetje qua organisatie misschien wel.
Ja, nee, maar het basisidee van die pluriforme, dat pluriforme systeem. Dat vind ik echt, dat is echt iets waar ik trots op ben.
Qua die omroepen en zo.
Ja, dat vind ik echt een element van Nederlandse cultuur. Wat mij echt, ik zou bijna het woord dierbaar zeggen. Mm-hmm. Ik ben daar echt trots op dat wij dat hebben. Omdat dat gewoon een heel belangrijke functie in de rechtsstaat ook heeft.
Ja.
Ik vind wel dat de NPO te gefocust is op het lineaire kanaal als iets wat gevuld moet worden. Er zijn gewoon een aantal kanalen en radiozenders. En er wordt eigenlijk gewoon content gemaakt om die programmering te vullen. En dan heb je nog een paar YouTube-shows en that's it. Dat vind ik wel echt niet meer van deze tijd. Dus voor mij zou het NPO eigenlijk meer een soort... fonds voor onafhankelijke journalistieke producties moeten zijn.
Ja, ja, ja.
En een deel daarvan gaat misschien naar een eigen zender. Misschien moet het er iets minder worden, I don't know. Mm. En een ander deel kan ergens anders uitgezonden worden. En ik denk dat het toch wel een beetje een... kleine interventie. En een kleine leiderschapsinterventie zou wel op zijn plaats zijn, volgens mij.
Ja, en ik vraag me ook gewoon af, qua leiders. Ja, ik denk vooral van hoe komen we af van dat frame dat de NPO zo links is?
Volgens mij kan je dat gewoon met hele simpele data gewoon totaal debunken in één soort post.
Ja. Misschien kan Pieter Vallei dat dan delen in een reel.
Een soort leuke explainer. Hele grappige explainer die voor iedereen toegankelijk is.
Ik denk toch dat er één iemand een hele grote gouden toekomst moet hebben binnen NPO. En dat is Pieter Vallei.
Ik dacht altijd dat het Pieter Valley was.
Ik zat de hele tijd te twijfelen terwijl ik het zei.
Ja. Kan Pieter Valley of Pieter Vallei zich in de DM melden en dit uitleggen?
Ik denk wel dat voor bij de publieke omroep het beter zou zijn als hij Vallei heet.
Ja.
Dat is Nederlands. Eens. Dat vindt Eens. Geert Wilders ook leuk.
Maar dat is misschien voor zijn merk weer. Hij kan ook gewoon Valley bij de commerciële.
Ja, maar dat doet hij dan lekker bij RTL.
Ja, ja, precies.
Tweede en tijd.
Die Maxima première is gewoon Pieter Valley.
Ja, ik hoop dat hij belt. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.